Goedemiddag.
Ik hoop iedereen van jullie een exemplaar van deze gele papiertje heeft. Hebt. De titel voor vanmiddag is een beetje lang. De verantwoordelijkheden van oudsten met betrekking tot de gemeente en van de gemeente met betrekking tot hun oudsten. Het is lang, maar ik hoop dat het duidelijk is. Wij kunnen een korte titel maken, bijvoorbeeld: moeten de oudsten alles doen? Of mogen de oudsten allen doen? Of kunnen de oudsten allen doen? Alles doen, maar natuurlijk de antwoord is nee. Dus dat is een beetje van een simpel titel. Een korte titel misschien is: oudsten en de gemeente samen op weg. Oudsten en gemeenten samen op weg. Ik denk het was 2 maanden geleden, wij hebben samen gestudeerd de eigenschappen van oudsten. We hebben de beeld gehad van zebras, de eigenschappen van een oudsten. Wat is de eigenschappen van een speciale dier zo? En dan ja, een oudste is bijvoorbeeld de geestelijke soort of zebra. Maar als de zebra is gekoppeld aan de wagen, dan hij wordt echt een oudste. Een oudste dat is niet gekoppeld aan de wagen. Is een nuttige, liefdevolle broeder in de gemeente, maar nog niet een oudste. Nou, de vraag is, wat precies dan is de wagen? Zijn de oudsten gekoppeld aan de gemeente en zij moet de gemeente trekken? Nee, dat is niet het Bijbelse model. De oudsten zijn gekoppeld in de openbare manier als aan zijn verantwoordelijkheden. Ze zijn gekoppeld aan zijn taken. Ze zijn gekoppeld aan zijn rol in de gemeente. Maar zijn taak is niet de gemeente te trekken. Wij gaan samen op weg. Wij als gemeente met oudsten. De woord oudsten, als je hebt een computerbijbel, je kan makkelijk de woord oudsten zoeken. Je zal in de NBG vinden ongeveer bijna 200 keer. En we hebben niet genoeg tijd vanmiddag om de 185 bijbelteksten te zoeken. Maar wel 11 bijbelteksten. Dit staat op jullie papier. Nou, veel van de bijbelteksten van oudsten, je kan in het Oude Testament vinden. Nou, de Oude Testament oudsten zijn anders van de Nieuwe Testament oudsten. Het is goed dat in onze hoofd en in onze gedachten dat een verschil te maken. De oudsten in het Oude Testament zijn de oudere mannen in een gezin. Hij is de oudste van zijn gezin. De oudere mannen in een stam waren oudsten. De oudere wijze mannen in een stad waren de oudsten van de stad. Wij weten niet precies wat de verantwoordelijkheden waren van deze mannen. Misschien administratie en advies en zo. Maar in het Nieuwe Testament, wij hebben de eigenschappen van deze mannen. Het is de oudsten van een gemeente, binnen een gemeente. Maar ook, we hebben ook de verantwoordelijkheden van deze mannen. En dat is het thema ook van vanmiddag. Oké, dus wij zoeken, onze opdracht is te zoeken het thema of de rol van oudsten in het Nieuwe Testament. Als we beginnen te denken over de evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, wij vinden een aantal keer de woord oudsten daar, maar het is altijd met betrekking tot of in reference naar de oudsten van de Joden. Niet de Bijbelse, niet de New Testament oudsten van een gemeente, een kerk. De woord kerk, komt dat bij in de evangelies? Kan je de woord kerk vinden in de evangelies? Ik was verbaasd, dat was misschien 10, 15 jaar geleden. De eerste keer dat ik heb gevonden dat de woord kerk komt nooit over in de Johannes. Lucas gebruikt nooit de woord kerk in zijn evangelie. Marcus ook niet. En Matthäus alleen 3 keer. In hoofdstuk 16 en 18. In hoofdstuk 16, Jezus zegt, jij bent Petrus en de rots en zo, en ik zal mijn kerk opbouwen. Dat is de eerste referentie in Matthäus 16. En dan in 18, als mensen hebben een probleem met iemand anders, en je kan niet hun probleem oplossen, dan ga naar de kerk. Dat is de enige referentie naar een kerk in de evangelies. Niet veel, hè? Dus als wij zijn bezig met het thema van Austenen, wat is de rol van Austenen? Wij moeten in de handelingen en ook in de brieven zoeken. Wat is het doel van de volgende 50 minuten? Ik hoop jullie hebben een goede kopje koffie gehad. Omdat het is moeilijk om 20 minuten dit te doen. Dus wij proberen in 50 minuten de boodschap duidelijk over te brengen. 1. Het is belangrijk om realistisch te zijn. Een realistische verwachting van wat een groep van Austers kunnen doen. Als iemand gaat trouwen met een onrealistisch beeld van wat zij kunnen van zijn vrouw of man verwacht. Ik ga trouwen en dan mijn vrouw zal altijd goed roken. Goede geuren zo. Of ik ga trouwen en mijn man zal elke zondag bloemen aan mij brengen. Nou, misschien dat werkt voor een jaar of zo. Maar wij mannen brengen niet bloemen elke zondag voor het hele leven. Dat duurt niet zo lang. Dus het is, als je bent meer realistisch, dan je blijft blij met je man en vrouw op de lange termijn. Als we zijn meer realistisch van de rol van een ouste in de gemeente in de samen omgaan, dat helpt ons in de lange termijn. De tweede ding dat ik hoop komt duidelijk over vandaag, is dat het gaat niet alleen over verantwoordelijkheden en taken van ousten. Wij als gemeente, wij hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is niet alleen wij zitten op de wagen en de zebra's gaan door en wij geven een beetje geld naar de zebra's en wij bemoedigen en een kritiek geven en zo gaat het. Nee. Iedereen van ons, we hebben ook verantwoordelijkheden in de gemeente met betrekking tot Austen. In jullie papier, de gele papier. Oh, ik ben mijn exemplaar kwijt. Ah, hier. Op de rechterkant, wij zullen in een moment beginnen met de 11 Bijbelteksten. Op de rechterkant, het is een blanco, zodat als wij de teksten lezen, samen, als je denkt, oh, hier is iets voor mij te doen, dit is mijn verantwoordelijkheid, schrijf iets in je papier. Niet omdat broeder Philip heeft dat gezegd, maar omdat jij in de Bijbel heeft het gevonden, en je denkt, oh man, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal dat hier schrijven, op de rechterkant. En natuurlijk, de achterkant is schoon, dus je kunt al je handtekeningen ook in de achterkant gratis doen. Nou, het is normaal om te eindigen met een samenvatting. Vorige zondag, ik was in België, de hele dag, in Gent. En ik merk dat in Gent, in België, alles is andersom. Ja, de Belgische mensen vinden het lekker om alles andersom te doen. Dus ik zal beginnen met de samenvatting. Er zijn, als je vindt in de loop van de 45 minuten een beetje zwaar alles, ik hoop niet, maar als je pakt de samenvatting. Er zijn 2 sleutelwoorden dat de Bijbel, de Nieuwe Testament, gebruikt in verband met Austen. Herders en opzieners. Een herder is een beeldwoord. Je kan een beeld hebben in je hersen wat een herder is. Een opziener is een technische woord. Maar zij zijn de enige twee woorden dat de Nieuw Testament gebruikt vaak in verband met oosten. Als herders. Als herder, als je in je hoofd, je kan een herder voorstellen. Ja? Een herder met zijn kudde en schaapjes en zo. Wat is de taak van een herder? Je hebt op je gele papier, daar is om de linkerkant. Er zijn vier taken en ik hoop dat wij kunnen deze vier taken herinneren, memorize. De eerste is, een herder geeft voedsel. Ja, voeding naar de schapen. Dat is duidelijk van de beeld van een herder. De tweede taak is dat de herders beschermen de schapen. Daarom hebben zij een stok. David had een stenen en een sling en zo. Het was niet om sinaasappels van de bomen af te halen. Het was te beschermen zijn schapen. De derde is de schapen. Hij wandelt voor de schapen. En hij geeft leiding naar de schapen. Hij praat of zingt of zo. David met zijn ding ook. En de schapen volgen samen de herder. Dat is een taak van herder. En de vierde, verplegen van verpleegster. Af en toe, de schapen wordt ziek. Of hebben een probleem met een voet of zo. En een normale herder heeft aandacht aan de zieke schapen. Dus, als je kijkt aan je papiertje, op de linkerkant, voeden, als herders, ze voeden, beschermen, leiden, verplegen. Kunnen wij deze vier werkwoorden proberen te herinneren? Wat is de eerste? Kunnen we dit proberen samen te doen? Eerste, voeden. Tweede, beschermen. Eerste, voeden. Ja, het is een beetje... De eerste, voeden. En als je hebt een beeld in je hoofd van een herder, het is makkelijk te herinneren. Voeden. De tweede, beschermen. De derde, leiden. De eerste, voeden. De tweede, beschermen. Derde, leiden. En vierde, verplegen. Nou, deze vier eigenschappen of taken past goed bij de beeld van een herder. Maar de beeld van een opziener, opziener, heeft alle vier, maar ook een andere meer. Een opziener bijvoorbeeld heeft de taak ook om toerusting te geven. Ze rusten toe. Een herder is het is niet zijn taak om de schapen toerust te geven. Nee, de schapen blijven schapen. Dus dat is de beeld van een herder is een beetje beperkt. De beeld van een overzicht of een opziener is een beetje breder. Heeft een beetje meer informatie. Dus toerusting en een goede voorbeeld geven. De herder is niet in de rol een goede voorbeeld te geven naar de schapen. De schapen zijn schapen, hij is een herder. Dus het past niet bij de beeld van een herder. Maar het is een verantwoordelijkheid, een taak van oudsten als opzieners om een goede voorbeeld te geven aan de kudde, aan de gemeente. Ik heb een outline van deze toespraak geschreven 15-20 dagen geleden. En van deze tijd tot nu, ik heb misschien 10 of 12 reacties gegeven door de e-mail. Hey, vergeet dit niet. Hey, ben je zeker? Wat bedoel je met dit en dat? Dus ik merk dat dit is een levende thema. En de beste manier om te gaan met een levende thema is dicht bij de Bijbel te blijven. Als je probeert, dat zal ik proberen te doen. Als je blijft dicht bij de Bijbel, als iemand heeft een probleem, hij heeft een probleem niet met de spreker, maar met de Bijbel. Nou, ik zal proberen dat te doen. Natuurlijk, als je vindt iets dat is niet bijbels, ik wil graag nog een e-mail krijgen en zo. Ja? Maar dat is onze taak van morgen. Vanmiddag, sorry. Ik zal proberen te doen. Er zijn 11 bijbelteksten en wij zullen alle 11 bijbelteksten zoeken. En ik wil een kleine commentaar geven aan elke bijbeltekst. Sommige een beetje langer in het begin en daarna een beetje korter, omdat wij willen graag voor kwart over of zo om proberen te eindigen. Dus zullen we beginnen dan met Handelingen 20. Ik hoop dat iedereen heeft zijn Bijbel bij zich, omdat als het thema komt uit de Bijbel, je eigen Bijbel, het komt over met meer kracht. Handelingen 20, vers 17. Vanuit Milete stuurde hij iemand, dat is Paulus, iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hen te komen. Paulus heeft 6 of 7 toespraken in het boek van Handelingen. En ik vind dit de meest interessant van de toespraken. Het is een toespraak dat Paulus heeft gegeven aan de oudsten. Dat is hoofdstuk 20. Springen wij nu naar vers 28. Hij zegt tegen de oudsten van de kerk van de gemeente van Ephesus: zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent opzieners van Gods gemeente. Kijk eens de woord opziener en herder. Herder, opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. 29. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam. Opmerkingen. Hier is Paulus. Hij heeft zorg voor de gemeente in Ephesus. Hij was 3 jaar bezig met dat gemeente, dus hij had de gemeente in zijn hart. Hij roept de oudsten. En dat was geen crisis samenkomst om wie zijn onze oudsten om te sturen. Nee, dat was duidelijk wie de oudsten waren. En de oudsten ging naar Paulus en hij heeft dit toespraak. En hier wij leren dat van vers 17 en 28, dat de woord oudsten en opziener is hetzelfde, zijn dezelfde personen. Nou, vers 28. Zorg voor uzelf. Is de woord uzelf meervoud of enkelvoud? Nou, in Nederlands begreep ik dat ik kan allebei. Het is onduidelijk. De Engelse vertaling zegt care for yourselves. De Spaans is cuidado de vosotros, meervoud. Nou, natuurlijk, hij praat naar een groep van oudsten. En ik denk hier, er is misschien een ambiguity, maar de eerste taak hier is dat de oudsten moet zorgen voor zijn eigen ziel, maar ook voor de oudsten tussen elkaar. Zorg voor jezelf, meervoud. Dat de oudsten moeten voor zichzelf, als een raad, als een council, als een team, als een groep, zij moeten zorgen voor elkaar. Als er is oneenheid binnen de oudste groep, het is moeilijk om leiderschap naar de gemeente. Als de oudsten zichzelf tussen elkaar zijn niet goede vrienden en samen goed omgaan, het is moeilijk om te stimuleren goede relaties in de gemeente. Dus zorg eerst voor elkaar, uzelf, meervoud, en daarna naar de hele gemeente. en opziener. Zullen we een beetje, ja, het is goed om een beetje van een beeld in onze gedachten te hebben. Als wij denken over een constructieproject, Henk is bezig met de bouw van de bronlokaal, de nieuwe bron. Jaren geleden ik was bezig met de bouw van een vergaderinglokaal in Colombia. Er waren 15 mannen op werk. En ik ga elke 3 keer per week om te zoeken. Op zaterdag ik ga om daar te betalen, de werkers en zo. De opziener heeft een aantal interessante, nuttige, soms niet zo mooie taken. De elektricien, hij komt gefocust op elektriciteit. Met zijn kabels en dingen en lichtjes en zo. En hij focust. De man met de water, hij komt gefocust met zijn pipes en zijn kranen en zo. Hij is gefocust op zijn werk. De dakman is gefocust op zijn dakwerk. De gasman, de verfman, hij zoekt waar zijn de muren. Ik wil verven, ik wil verven, ik wil verven. Maar het moet op een rijtje komen. Je kan niet beginnen te verven tot de elektriciteit of tot de kabels zijn in de muren. Zo, tot de water is in. En je hebt verzekering nodig. De werkers moeten verzekering hebben. En hoe gaat het met de geld? Hebben wij genoeg geld op deze moment om verder te gaan of niet? Ja, de opziener heeft aandacht voor het hele project. Om alles een beetje in kaders te geven. En dat is ook hier een rol van oudsten in de gemeente. Opzieners. Nou, de tweede Bijbeltekst. Het ook de belangrijke naar 1 Petrus. Hoofdstuk 5. Vers 1 tot 3. 1 Petrus 5. Ik doe een beroep op de oudsten, dus het gaat over oudsten, onder u, als uw mede-oudsten en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, aan wie, aan de oudsten, hoed Gods goede, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht, te maken met overzicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangloze toewijding. Stel u niet herzuchtig op tegenover de kudde die aan u is vertrouwd, die aan u is toevertrouwd, interessant hè, die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld, een voorbeeld, we hebben dat in onze lijst, hè, nummer 6, voorbeeld, goede voorbeeld. Nou, wat ik vind interessant hier, het zijn een aantal mooie interessante dingen. Wat was de beroep van Petrus? Was hij een herder? Voordat Jezus heeft hem geroept. Wat was zijn beroep? Hij was een visserman. Wat was de beroep van Paulus? Tentmaker en theologian? Niemand van beiden. Is dat goed in het Nederlands? Huh? Geen van beiden waren herders. Zijn beroep was niet een herder. Maar allebei apostelen, belangrijke apostelen, allebei hebben de woord herder gebruikt in de omschrijving, beschrijving of wat een oudste is. En dat is interessant te noteren. In een van de e-mails, we hadden een gedachte over, nou is de taak van de oudsten binnengericht of ook binnen en buiten gericht? En dan ja, ik denk ja, mooie vraag, goeie. Nou, is de taak van een herder binnen of buiten gericht? De kerk is een heilige natie. Maar de oudsten zijn geen president. De kerk is een priesters, een groep van priesters. De priesters. De herder zijn niet genoemd, de oudsten zijn niet genoemd als hoge priesters. Niet genoemd. De christen zijn soldaten, wij zijn een leger. Maar de oudsten zijn niet genoemd als een kapitein van de oudsten. Dat is niet de beeld. De christen, wij zijn een lichaam. Maar het zegt niet dat de oudsten zijn de hersen van de lichaam. De beeld is van een herder met met schapen. Het zou makkelijk voor Peter te zeggen, ja, de oudsten zijn vissers van mannen en vrouwen. Visser is een buitengericht taak. De eerste verantwoordelijkheid voor oudsten, denk ik, het is binnengericht. Maar een gezond gemeente is altijd ook buitengericht. De taak van de oudsten is te proberen een gezond gemeente te opbouwen, zodat een gezond gemeente werkt buiten ook. Om de licht buiten te brengen. Maar de eerste verantwoordelijkheid, denk ik, is binnen. Dat is de taak van... Kijk eens, de mooie uitdrukking van Petrus. Dat de gemeente is toevertrouwd aan de oudsten. Dat is zware taal. Het is Bijbelstaal. En daarom de rol is een belangrijke rol. En het is een zware rol. En nou, hij zegt, je moet een goede voorbeeld geven aan de gemeente. Een voorbeeld. In de constructieproject van de vergaderinglokaal in Armenië, dat was ja, 8, 9 jaar geleden. Ik had niet zoveel ervaring met constructieprojecten en dus ik wil niet werkers met contracts hebben. Ik heb 15 mannen gevonden te werken per dag. Dan werken de controle makkelijker om de kwaliteit te controleren en zo. Dus ik betaal iedereen per dag. En als je hebt veel ervaring, je betaalt een beetje meer en de minder ervaring een beetje minder en de voorzitter van het project, een beetje meer natuurlijk, en je betaalt per dag. Weet je wat het probleem is als je betaalt per dag? Ze komen terug, maar alles duurt langer. Ja, als je bent betaald, je hebt €1000 om dit te doen, dan je probeert het snelst te doen. Om weg te gaan met voor een andere, ja, met die €100.000 om naar een andere baan te zoeken. Maar als je zegt, wij betalen jullie per dag, dan je begint niet om 7 uur ochtend. Je komt binnen bijna om 7, maar dan je zegt hallo en hoe gaat het en zo. En dan het is 7:15, 7:30 en dan wij beginnen natuurlijk. En dan wij stoppen om 5:00, maar om 4:30 moet stoppen om de gereedschappen schoon te maken en zo. En er is... Ja, na een paar weken, ik zie, ja, dit frustreert me. Dit gaat een beetje te langzaam. Maar wat helpt veel in het project, was de broer Elie Londonio. Hij was de voorganger of zo van de werkers. Voorganger, opziener of wat u weet. Ja, hij was voor de 15 mannen, de andere 14. Hij was een hardwerking man. Hij houdt van hard werk. En hij houdt van goede kwaliteit. Als de muur met recht, hij wil echt een rechte muur hebben. Niet een muurtje met bobbels en zo. Maar nee, ik wil echt een mooie muur hebben. En dan hij komt altijd om 6:30 om te werken, te beginnen. En mensen komen binnen en die zien dat hij begint met de werk. En het is moeilijk te beginnen te praten zo als de voorganger is aan het werk. Een goede voorbeeld is een inspiratie voor de hele groep. De hele groep. Ik denk dat is ook een rol van oudsten. Een goede voorbeeld. Ze zijn geen supermannen. Ze zijn normale mensen, mannen, maar met een goede voorbeeld. Een voorbeeld dat stimuleert, inspireert de gemeente. De derde Bijbelstuk, 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 5. Vers 12. Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hen om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Nou, de woord oudsten komt niet bij in deze tekst. Je kunt dat zien. Dus ik denk de toepassing van de tekst is niet alleen voor oudsten. Het is een beetje breder, ik zal terugkomen. Maar het heeft te maken ook met oudsten. Broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk, zij zijn een werken mensen. Zij geven leiderschap en zij terecht wezen. Dus het past goed bij de rol en de functie van oudsten. Gezag, dat uitdrukking, gezag van de Heer. Kijk eens, zich op gezag van de Heer. Nou, dit is dit moderne vertaling, gebruikt dat. Telos heeft een andere uitdrukking. Het is diegene onder u erkennen die in de Heer uw leiderschap geven of zo. Ik denk de uitdrukking in de Heer, het is beter dan. In de Heer betekent de gezag van de Heer, maar het is breder, betekent meer. Je kan de gezag van de Heer proberen te gebruiken, maar niet in de richting van de Heer. Leiderschap te geven in de Heer is te proberen, ja, wat is de leiding van de Heer voor de gemeente? En dat gezag te gebruiken. Er is altijd gevaar om de gezag te gebruiken onafhankelijk van de Heer. Maar als je denkt gezag in de Heer, dan brengt dit dicht bij verbinding. Oké, volgende. Titus 1. Titus hoofdstuk 1. Paulus was bezig op de eiland van Creta. Er waren een aantal gemeentes, maar er waren gemeentes met geen duidelijk leiderschap. En Paulus laat Titus achterblijven om dat in orde te Vers 5. Ik heb je op Kreta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de restende zaken in regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Vers 7. Een opziener, dus een oudsten opziener, nogmaals datzelfde woord, moet als beheerder van Gods huis. Kijk eens dat uitdrukking. Beheerder, administrator, steward. Telos zegt rentmeester, beheerder van Gods huis, onberispelijk zijn, etc. Vers 9. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. Hun moet de mond worden gesnoerd. Sommige van de taken van Austin zijn mooie taken. Sommige van de taken van Austin, niemand wil de taken hebben. In de constructieproject in Colombia, in Armenië, de broer Eli Londoño was een goede werker, maar hij vindt het moeilijk om confrontatie met werkers te hebben. Dus als hij een probleem had met een werker, hij wacht tot ik kom en hij zegt, man, geen goede werker, kan jij met hem praten? Dat was mijn taak. Te proberen een beetje de kwaliteit, de snelheid of iets te veranderen. En in 3 keer, wij moeten naar de werker zeggen, alsjeblieft, geen meer werk voor jou. Pak je dinges en ga thuis. Ik betaal wat je hebt gedaan tot nu en je taak is over in deze project. En ik zeg dat was geen, ik slaap niet goed 1 of 2 dagen tevoren dat ik moet dat doen. Omdat dat soort of werk, het is geen makkelijk en mooi soort of werk. Maar het heeft te maken met de bescherming van het bouwproject. Als je zegt, nee, arme man, hij heeft een vrouw en een paar kinderen thuis, hij heeft de geld nodig. Doe maar met je slechte werk, ik wil nog meer betalen. En de lange termijn, dat is geen goede oplossing. Kijk eens wat gebeurt hier in Titus. Deze Austin, ze waren beheerders van Gods huis. In vers 9, zij zich moeten houden aan de betrouwbare boodschap. Dus voor zichzelf, zij moeten houden aan de woord van God. Zodat zij in staat zijn om anderen de heilzame onderricht te bemoedigen. Zij gebruiken de woord van God om andere mensen te bemoedigen. De positieve kant. Maar dwarsliggers, dat is een mooi Nederlandse woord, hè? Je slaapt een beetje dwars. De dwarsliggers recht te zetten, terecht te wijzen. En sommige moeilijke dwarsliggers, hun moet de mond worden gesnuurd. Er komt een tijd waar als iemand praat in een manier dat is niet opbouwend voor de gemeente, dat moet echt stoppen. Wie wil dat doen? Niemand. Dit is geen mooie taak te doen. Maar ik zie dat is één van de taken, ook van Austin. Omdat de bescherming aspect te doen. Handelingen 11. Het is een korte Bijbeltekst. Handelingen 11, vers 29. Hier, Handelingen 11 is een mooie hoofdstuk dat heeft te maken met relaties tussen gemeentes. Het is makkelijk te denken, ook hier in Eindhoven zijn we een grote gemeente. We hebben andere gemeentes helemaal niet nodig. We hebben alles binnen onszelf. En ik zie hier in hoofdstuk 11, dit is een relatie tussen gemeentes. En hier is een probleem, we hebben een nood, vers 29. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze had geldproblemen. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar wie? Naar de Austen brengen. Dus ik zie hier dat de Austen hebben ook een verantwoordelijkheid en, met de geld van een gemeente. Het is niet dat de Austen moet al de administratie en al de papieren en bonnetjes doen en zo. Maar wel, ze zijn uiteindelijk verantwoordelijkheid. Wat gebeurt met de offers in een gemeente? 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Onze 6e Bijbeltekst, 1 Timotheus 3. Het is waar een waar woord. Als iemand opziener, als het dus, wil worden, is dat een eerzaam streven. In de oudste proces, wij zoeken oudsten. De gemeente hier in Eindhoven heeft oudsten nodig, niet alleen nu, maar als Jezus komt niet terug snel, in de volgende 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, de gemeente blijft met een nood van oudsten. Jonge mannen, misschien jullie zullen zijn de volgende generatie van oudsten. En de gemeente heeft gezond, bijbelbetrouwe oudsten nodig. Maar zij groeien oudsten niet van bomen en zij komen niet van de hemel met een parachute. Zij zijn ontwikkeld in ons midst. En ik zie hier, dat is het is een goede streven. Ik heb in mijn hart de gemeente van de Heer te dienen. Ik wil mijn voorbereiden. Misschien in 5 jaar, 10 jaar, ik zal een oudste worden. Ik heb dat in mijn hart. Maar je moet beginnen nu om te ontwikkelen. Vers 2. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slecht de man van één vrouw. Van één vrouw zijn. Hij moet sober. Bezonnen, gematigd, gastvrij en goede leraar zijn. Van de woord van God natuurlijk. In een groep of in een huis of één, maar communicatie van de woord. Vers 3. Hij mag niet te veel drinken. En het gaat niet over water of Coca-Cola hier. Of driftig zijn. Maar hij moet vrij de levend en vriendelijk zijn en niet geldzuchtig. 4. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitvoeren. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn eigen huisgezin, hoe zou hij dan ook voor de gemeente van God kunnen zorgen? In een paar van de e-mails dat ik heb van deze week gekregen, het gaat over de broers had zorgen, de zuster had zorgen over, hoe goed moet het zijn met het gezin van een ouster. En als je hebt een zoon of een dochter, dat is niet een gelovige, maar kinderen van 3, 4 jaar oud zijn geen gelovigen. En als hij is 20 of 30 jaar oud en hij... het is een moeilijke vraag. En ik zou hier niet proberen een antwoord te geven. Maar wel te merken dat er waren problemen hier in Ephesus. Timotheus 1 vers 3. Er was een zorg van Ephesus. Daarom Paulus stuurt Timotheus daar om helpen. En hij geeft aandacht in deze brief aan oudsten. En één belangrijk eigenschap, zegt de Paulus, als iemand bestuurt wel zijn huis, hij leert de waardigheden om goed de gemeente te besturen. Er is een parallel, het is niet om wettig te proberen hier te worden, maar als je kan een goede papa zijn, wat is de uitdrukking hier, op een... met gezag op een waardige manier omgaan, als je kan dat goed doen in je gezin, met je kinderen, je vrouw, dan dat betekent dat je hebt een goede gave om in de gemeente dat te doen. Iemand die zijn huis goed bestuurt, is de Telos vertaling. In Engels, good home to manage. Nou, wij ouders weten een beetje hoe dat gaat. Als je denkt over een zomervakantie, waar ga je als een gezin, met je gezin op vakantie de volgende zomer? Nou, in sommige gezinnen, het wordt een stresspunt om een beslissing te maken, waar zullen we gaan op vakantie? De bedoeling is een mooie tijd samen te hebben, maar nee, Frankrijk. Nee, niet stomme Frankrijk, elke jaar Frankrijk. Nee, ik wil naar Amerika. Maar Amerika is te duur nu. Nou, nee, ik wil Australië, aan de andere kant van de wereld. Het is zo mooi in Australië. Nee, ik vind het beter in Nuenen. En ja, iedereen heeft zijn eigen idee. Nuenen, ja, hier dichtbij. In sommige gezinnen, het geeft zoveel stress, dat ze gaan vakantie in 3 of 4 verschillende plekjes. Of ze gaan uit elkaar. Wijze ouders, ze gaan met gezag voorzichtig om. En ik denk dat is ook nodig in een gemeente. Austin, ik heb hier geschreven, coachen in het beslissingproces. Als wij gaan vakantie, zeg naar de kinderen, hey, we hebben uitnodigingen voor, in Zwitserland, wat denken jullie ervan? En wij luisteren te zien, wat soort reactie? Het is een coaching van een beslissingproces. En welke zijn de gereedschappen in het coachingproces? Ik denk 1 is duidelijk onderwijs. 2 is overleg en goed luisteren. 3 is gebed, samen zoeken de leiding van de Heer. En de 4 is tijd. Om beslissingen te maken, iedereen heeft tijd nodig. Sommigen meer tijd dan anderen. Sommige mensen zeggen vakantie in Oostenrijk, nee hoor. Maar 2 weken later, ja, misschien goed. Ze hebben tijd nodig, omdat ze in zijn gedachten zeiden, ja, ik was van plan naar Israël te gaan en nou, de voorstel komt te snel over. Maar met tijd en een goede reden, dan misschien Oostenrijk kan ook een goede vakantie zijn. Hoofdstuk 4 van 1 Timotheus, vers 14, veronachtzaam, mooie grote lange woord, veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Don't ignore the gift. De genade, de telos is genade gaven. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van Austin over jou onder oplegging, handoplegging heeft uitgesproken. De genade, zegt hier genade, maar andere vertalers genade gaven. Er is iets dat Timotheus heeft gekregen van de Austin om te helpen met zijn bediening. En de vers 14, het is goed om misschien in de wijkering meer samen te praten. Maar ik zal hier alleen aan aandacht brengen dat de Austen hebben een interesse in de ontwikkelingen en bemoediging van genade gaven. Hoofdstuk 5, Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 5, en ik vind dit ook hoofdstuk 5 erg nuttige teksten. Vers 5, 17. Austen die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond. Vooral diegenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. De schrift zegt immers, u mag een dorstend rund niet muilkorven, en de arbeider is zijn loon waard. Geeft alleen gehoor aan een aanklacht tegen een Austen als die bevestigd wordt door tenminste 2 getuigen. Wie gezondigd hebben, en Austen die gezondigd hebben, heeft, moet je in aanwezigheid van alle anderen terecht wijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn. Oké, hierbij blijven een paar minuten. Het is een interessante, nuttige, met veel inhoud hier. Kijk eens de Austen, vers 17. Austen die goed leiding geven. Niet al de Austen kan goed leiding geven, maar sommige wel. En dan het zegt, vooral diegenen die zich moeite geven voor het prediken en het onderricht. Niet al de Austen geeft veel moeite aan de prediking, aan de onderricht. Sommigen wel, sommigen meer dan anderen. Nou, wat is belangrijk over deze tekst? Leiderschap geven is een gave. Er zijn 3 lijsten van gaven in de Bijbel, Nieuw Testament. 1 Korintiërs 12, Romeinen 12 en Efeziërs 4. En In 1 Romeinen 12, leiderschap is een gave. En als jij heeft de gave van leiderschap, de Bijbel zegt, ik zal hier lezen. Wie de gave heeft van onderwijzen, moet onderwijzen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzicht. Dus er zijn broeders en zusters in een gemeente dat God heeft hun leiderschapgaven gegeven, maar ze zijn geen oudsten, natuurlijk. Er zijn ook broeders en zusters in de gemeente die de gave van onderwijs hebben gekregen van de Heer. Ze zijn geen oudsten. Dus ze moeten een plekje vinden waar zij kunnen zijn gave ontwikkelen. Jaren geleden, ik was bezoek in een vergadering in Londen. En na de dienst, ik praat met een zuster en zij was onderwijzer, lerares, leerkracht. Zij houdt veel van kinderen. En zij zegt tegen mij, ja wat jammer, in mijn vergadering hier, er is geen kinderenwerk. Geen bijbelclub, geen zondagschool, helemaal niks. En ik houd zoveel van kinderen. En dan ik vraag, en waarom niet? Ja, kijk eens, ze had geen ouders, ze had leidingbroeders of zo, of wat is de naam van, ja. De broeders hebben geen zondagschool gemaakt, dus... De broeders misschien had geen visie om kinderenwerk te doen. Misschien de broeders had geen gave met kinderen omgaan. Maar de zuster had een gave om met kinderen om te gaan. Dus als je hebt een gave gekregen, je moet een plekje zoeken waar je kunt je gave ontwikkelen en gebruiken. Tenminste een paar van de broeders in een leiderschap, een oudste groep, moet leiderschap gaven hebben, omdat verzamelijk de raad van oudsten moet leiderschap geven naar de gemeente. Dus je verwacht tenminste één of meer broeders met leiderschap gaven en onderwijs gaven. Maar er is nodig leiderschap en zoveel andere bedieningen in een gemeente. En ook onderwijs. Nog een Bijbeltekst. Ik moet iets meer zeggen. We hebben ongeveer 10 minuten en ik stop. Ik hoop dat je koffie duurt nog een 10 minuten en dan ik zal echt stoppen hoor. In 1 Timotheus 5, vers 19 en 20, er zijn twee belangrijke teksten. Iedereen in leiderschap krijgt kritiek. Als je blijft thuis en lekker films kijken, niemand zal brengen aan jouw kritiek. Maar als je probeert iets voor de Heer te doen, maakt niet uit wat. Als je probeert iets te doen, iemand heeft een beter idee. En ja, dat past dit precies en kritiek komt. En in vers 19 zie ik, het is een bescherming voor de oudsten. Als een kritiek, een zware kritiek komt tegen een oudste. En er is alleen één getuige. Je moet wachten. Ik had in Colombia eens in een vergadering. Een zuster komt. Ja, ik heb de broeder gezien. Hij komt uit van een prostitute house. Ik heb het gezien. Een van de leaders van de gemeente. Ik heb het met mijn ogen gezien. Hij komt uit van daar. Wat doet een oudste in een prostitute house? En wie meer heeft het gezien? Niemand. Het was alleen de zuster. En je vraagt je, hey broer, wat gebeurt? Nee, niks. Ik ben een rare zuster hoor. We hebben deze Bijbeltekst gelezen. Zuster, jij bent goed gedaan. Nou, laat het liggen. Als de Heer wil iets doen, hij wil een andere getuigenis brengen. In de loop van de tijd, een andere komt. Heb je ook iets raar gezien. Maar het is een beschermingssysteem voor oudsten. Maar als er is een zonde in de leven van de oudste, de oplossing is niet een kleine conversatie in een kleine kamer. Hij heeft een openbaar werk in de gemeente. Dus de zware zonde is ook beleid en handeld in een openbaar manier. En dat is pijnlijk, painful. Maar wat is de nuttige? Het is een goede voorbeeld. Ja, om iedereen voorzichtig te zijn. En dit bleef transparant. En dit moet altijd transparant met de oudsters omgaan. Oké, Efeziërs hoofdstuk 4. Efeziërs 4 vers 11. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Vers 16. De laatste stuk. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Dit is de derde van de drie lijsten van gaven. We hebben hier vier gaven. Ik ga niet binnen de... Ja, maar de laatste gave heeft te maken... Of vier of vijf gaven. De laatste heeft te maken met herders en leraars. En ik denk het heeft te maken ook met oudsten. Heeft een toepassing aan de oudsten. De opbouw van de gemeente. God werkt door gaven. Broeders en zusters met gaven. En de verantwoordelijkheid met een broeder of een zuster met een gave is niet alles te doen, maar bezig te zijn met zijn gave en te proberen andere broeders en zusters te ontwikkelen in zijn eigen gave. Vers 12, om de heiligen toe te rusten voor de werk van zijn dienst. Elke broeder en zuster, dat betekent jou en mij. We hebben iets te doen in de opbouwen van de gemeente. Om één manier of een andere manier. Hebben jullie boeken gelezen over Watchman Nee? Watchman Nee, een Chinees man. Hij is, jammer, hij is dood nu. Ik denk 30 jaar geleden hij was gestorven. Toen ik 20 jaar oud was, ik heb gevonden een boek van Watchman Nee, The Church and the Work. Watchman Nee, hij was een werker in China en hij heeft veel gemeentes opgezet in China met een simpel model. Voor mij, de boek van Watchman Nee was een inspiratie te werken met de opbouw van gemeentes. Het was niet de Darby of vergaderingenboek of zo. Het was de boek van Watchman Nee. Eenvoudig, simpel boek met praktische tips om een gemeente op te bouwen in China. En ik herinner duidelijk één. Hij zegt, in de meeste gemeentes in China, misschien ook in Nederland, het gebeurt ook in Colombia, 10% van de broeders en zusters werken. De 90%, zij geeft hem geld in de zak, en zij komen en zij gaan, en zij komen en zij gaan. Want 10% zijn bezig hier, bezig daar. Dat is niet gezond. Zegt Watchman Nee. Hij zegt, je moet werken in de gemeente, zodat 20% zijn actief. En als 20% zijn actief, je moet werken tot 30% zijn actief. En je moet werken tot 50% zijn actief. En dan, half de broeders en zusters zijn actief. Dan je werkt op de andere half. Ja, een eenvoudig Chinese theologie. Maar het past bij erg goed hier, bij de woord van God in Efeziërs. Iedereen is anders. Ik heb de video van volgende vrijdag gezien, deze week. De video van de interviews voor de Bible Focus Weekend. Ik was verbaasd met het talent dat wij hebben hier in ons midden. Iedereen bezig met iets. Jacobus hoofdstuk 5. Vers 13. Als een van u het moeite heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudsten van de gemeente, bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de ziekte redden. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd hebt, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want de gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Ja, dit is een thema voor de hele zondag. Alleen te zeggen dat als iemand in de gemeente is ziek, dit is een mogelijkheid om de oudsten te roepen, om voor hem te bidden en voor hem olie te salven met olie. Ook om te praten over zonden. Natuurlijk, ze zijn geen priester om vergeving te geven. Maar soms het is goed om te praten over zonden te beleden. Om dat goed te maken. En om vers 16, ik merk dat het geeft niet alleen te maken met oudsten. Andere broers en zusters kan ook actief zijn. Met deze gebed voor zieken. Ik ga nu naar mijn laatste Bijbeltekst. Vers. Onze elfde tekst. In Hebreeën. En met dat tekst zullen wij eindigen. Dat hoofdstuk. Hoofdstuk 13. Vers 7. Denk aan uw leiders. Het zegt niet, de woord oudsten komt niet in deze hoofdstuk, maar de woord leiders. Dus het includes oudsten, maar het kan ook een beetje breder zijn. De telos zegt voorgangers. Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Nou, er is een discussie. Zijn deze mensen levende mensen of dood mensen? Ja, het maakt niet zoveel uit. Het maakt niet uit. Wat is nuttig te vragen is, wat hebben ze gedaan? Twee dingen. Ze hebben de woord van God verkondigen. Leiders in de gemeente hebben niet zijn mening over te brengen. Het is de woord van God dat zij moeten overbrengen. En twee, zij waren een voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Een voorbeeld van twee dingen. Een voorbeeld van geloof. En een voorbeeld van levenswandel. Oké, vers 17. En hier is een moeilijke tekst, vers 17. Ik heb deze op het laatste te brengen. Omdat het past niet zo makkelijk bij onze cultuur. Hebreeën 13:17. Gehoorzaam uw leiders of uw voorgangers en schik u naar hen, want zij waken over uw leven of zielen en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. In sommige culturen, ik heb gehoord, dat er zijn een aantal Duitse mensen hier, hè? De Duitse cultuur, zij houden van sterke leiders. Zuid-Amerikaanse cultuur is een beetje zo. Je hebt een charismatisch man, een grappige man. Kijk eens de prime minister van Italië. Ja? Ik kan me niet voorstellen dat premier in Nederland. Ja? Niet omdat de meisjes van Italië zijn mooier dan Nederland. Maar ja, het is een rare soort of man. Maar hij is een sterke leider. Huh? Charismatisch. En mensen vinden dat fijn. Nederlanders vinden leiderschap zijn meer flexibel. De poldermodel past goed bij de Nederlanders. Iedereen heeft iets te zeggen. Een aantrekkelijke ding over de Bijbel Focus Weekend is dat je kunt iets zeggen. Ja, dat is belangrijk voor een Nederlander. De Swiss cultuur. De Zwitser mensen vinden het ook moeilijk, deze soort van Bijbeltekst. De Zwitser hebben een ingewikkeld democratisch systeem, waar de leiderschap is aan de buurt een beetje, ja, het is erg ingewikkeld en het is erg moeilijk voor vergaderingen in Zwitserland om de ouderschapmodel van de Bijbel te gebruiken. Ja, jij bent een ouster voor 2 jaar en dan ik ben aan de buurt. Dat is niet echt de Bijbelse model. Maar ik heb ook mijn ding. En ik heb ook mijn mening. Ik heb ook mijn vote, mijn stem. Het gaat niet over. In elke cultuur, als je bent opgegroeid met één cultuur, je denkt alles, zo gaat het in de wereld. Maar als je springt binnen tussen culturen, je ziet dat nee, het past in jouw omgeving zo. Als je bent opgegroeid in een cultuur waar de mannen zijn meer belangrijk dan de vrouwen, je denkt, ja natuurlijk, zo is het. Maar in andere landen, in andere regio's, dat is niet zo. Als je bent opgegroeid in een cultuur waar de opa en oma, de oude mensen zijn waardevol, ze blijven in de huis tot zij zijn dood, natuurlijk, wezen, witte haar. Je vindt het zo raar dat de oude mensen gaan naar het bejaardenhuis. En ja, verwegen, heb je niet nodig. Het is raar. Het heeft te maken met cultuur. Dus het is goed om ze elke cultuur te als een eigenschap van een cultuur past bij de woord van God. Het is een positief eigenschap van de cultuur. Als een eigenschap van een cultuur past niet bij de woord van God, dan het is een negatief eigenschap van een cultuur. En als een eigenschap heeft, je kan niets vinden in de Bijbel over dat eigenschap, dan het is een neutraal eigenschap. Niks. Hier, ik zie dus een thema van gezag en ouderschap. En ik zal niet beginnen, omdat het is tijd om te stoppen nu. Maar in de volgende jaar, één zondag, ik denk niet waarom, maar wanneer, maar iemand zal praten over het thema van gezag. Een belangrijk thema. Om dat goed te doen. Twee jaar geleden, ik ging voor met een van mijn ooms op een kopje koffie te drinken. Een paar van jullie kennen mijn gezin een beetje, dus ik moet geen namen noemen. Maar ook met een koekje erbij. Dat is een Nederlandse oom. Hij was een ouster, of misschien nog eens, maar hij was een ouster voor tenminste 10 jaar in zijn gemeente. En wij waren in de town om een kopje koffie te drinken. En ik zeg tegen hem, hey oom, jij bent 10 jaar een ouster in een Nederlandse vergadering. Zijn ze 10 goede jaren? Waren ze goede jaren? Heb je genieten van deze 10 jaar? En hij wordt serieus. En hij denkt. En hij zegt, eerlijk gezegd, nee. Moeilijke jaren? Zware jaren? Moeilijke beslissing? Laat naar bed? En bijna niemand is dankbaar. Ik was aan het praten met Karl Remmeling in de conferentie in Voorburg, een paar weken geleden. En hij zegt, ik merk, en hij heeft een beetje van zijn vinger op de puls in Nederland, ik merk dat er is een crisis van leiderschap in vergaderingen in Nederland. 10 jaar geleden, het was in om ousters te hebben. Als je hebt geen ouster, je bent een ouderwets vergadering. Dus je moet ouster hebben. Nu, 10 jaar later, er is een crisis in ouderschap. In vergaderingen. In ouderschap. Dat oudstenschap. Ik denk, wat jammer. De oudste model van leiderschap is echt, broeders en zusters, een Bijbelse model. Het is niet de meest efficiënt model. Een sterke man, tevoren met visie, is een efficiënt model. Maar een gevaarlijk model. Het is een Bijbelse model. Ik ben blij dat wij hebben dit model hier in Eindhoven. En wij moeten voorzichtig omgaan om dit in een goede manier om te ontwikkelen. Er is een mooie woord hier. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. Het gaat niet alleen om efficiënt en beslissingen en zo. De oudsten zijn normale mannen. Daar wil echt een beetje vreugde in zijn leven ook ervaren. Kijk eens. Jullie ouders van kinderen. Af en toe om een papa of een mama te zijn, is moeilijk. Af en toe, er komen dagen en momenten waar je wil graag, nee, ik wil graag ja, in Frankrijk of Singapore zijn. Of ja, mijn eigen leven. Het is waar soms.
Gezond probleem, rebellion problemen, communicatieproblemen.
Ja, je doet je best en het ook niet goed genoeg. Nou, deze zijn momenten in de leven van alle gezinnen. Maar als dat is de eigenschap van je hele tijd in je gezin. Ik denk, wat jammer man. Je moet ook genieten van je kinderen. Je moet ook genieten van je gezinleven.
Af en toe moeilijke momenten. Maar de tenor is een vreugde tijd. En dat is ook nodig, nuttig, ja, nodig in een gemeente.
Af en toe moeilijke momenten. En zij komen. Maar de tenor moet van blijdschap. En, ja. En misschien om je papieren, het is goed om te noteren. Hoe kan ik helpen om de hele proces een blijdschapproces te zijn? Jullie zijn erg geduld met mij. Of het was een sterke, supersterke kop koffie.
Ik was bemoedigd vanmorgen. Ik lees al deze teksten met mijn vrouw in bed vanmorgen. Om te proberen de Nederlandse woorden goed uitleggen, te zeggen.
En dat vers, pak me aan, vers 20 in dit hoofdstuk. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, broeders en zusters, wij blijven niet alleen met een groep van oudsten en herders, wij blijven altijd met de machtige herder van de schapen aanwezig. Vers 21, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunnen doen.
Zo is het. Een beetje lang, maar ik hoop dat het gevoel van wat het woord. Deze zijn de belangrijke teksten over het thema in de Bijbel. Dat is het. We moeten handen en voeten nu geven aan deze Bijbeltekst. Zullen wij samen bidden?
Lieve God en Vader, dank u wel dat u heeft ons gereden, dat u heeft ons uw lieve de volle zoon gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent de grote herder, de herder plus, de perfect herder, en dat u zorgt zo goed voor onze zielen. Heer, dank u wel dat u heeft ons in uw woord een model gegeven voor uw gemeente, voor de leiderschap in de gemeente en voor de omgang samen, gemeente en oudsten samen. Heer, wij bidden voor uw genade om dit goed te doen. Om in een gezond manier verder te gaan. Dicht bij uw woorden, dicht bij u, Heer Jezus. We bidden, Heer, dat u wil ons dat helpen doen, zodat elke broeder en elke zuster een plekje kan vinden om nuttig in een koninkrijk te zijn. Om iets voor u zijn te doen, zijn gaven te ontwikkelen. Heer, wij bidden dat u wil ons helpen al dit hier met vreugde te doen. We hebben uw vrede in ons harten, gezond vreugde nodig. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.